Dit is alweer de vierde Shark Talk van deze reeks als het gaat over de politieke verkiezingen die eraan zitten te komen. Drie weekjes.
22 november, dus dat is 3,5 week.
Het gaat rap, hè?
Het is snel.
Ja. Ja, het gaat echt snel. Ja, voor degenen die nog niet geluisterd hebben, er staan dus een aantal podcasts al online. Er komt hierna ook nog een podcast aan, dus dan heb je een mooi setje van 5 verschillende partijen die deel gaan nemen. Het geeft je toch wat meer informatie. Ja, en vandaag een regenachtig reuver. Ja, toch wel jammer dat het een beetje regende. Maar weer een volgende opname. En ik struikel nog steeds wel over de naam, want jij staat op de lijst voor GroenLinks PvdA.
GroenLinks Partij van de Arbeid.
Ja. Ja. Maar als ik je opzoek, sta je wel onder GroenLinks, toch?
Ja, ik ben lid van GroenLinks, nog niet van de Partij van de Arbeid. En ik sta op nummer 15 van de gezamenlijke lijst.
Ja. Ja, ik denk dat het voor veel mensen wennen is. Hè? Dat is de eerste keer natuurlijk tot de twee partijen een gezamenlijke lijst hebben. En ja, sommige mensen zullen je dus nog al kennen vanuit het GroenLinks'e. En andere mensen misschien vanuit de PvdA nog niet. Dus daarvoor is deze podcast. We gaan gewoon lekker beginnen en gaan eens kijken waar het heen gaat. Mensen kennen mijn stem, dus misschien even goed om jezelf in te introduceren en tot mensen kunnen wennen aan jouw stem.
Dat is goed. Mijn naam is Geert Gabriels. Ik ben woonachtig in Weert met mijn man Roy. Heb aardwetenschappen gestudeerd. Ben daarna docent aardrijkskunde geworden in Maastricht op de Vrije School. Daarna de politiek ingerold in Weert als raadslid. Daarna wethouder en daarna gedeputeerde in de provincie Limburg voor stikstof en natuur. En toen, nu dus dit jaar met het val van het kabinet heb ik gesolliciteerd voor een plek op de lijst van GroenLinks Partij van de Arbeid. En daar sta ik nu voor de verkiezingen op nummer 15. Dus dat is een beetje in een notendop wat ik heb gedaan.
Nou, laten we gewoon bij het begin beginnen. Dat maakt het wel makkelijker, anders beginnen we bij het nu. Want je zegt al, je hebt aardkunde gestudeerd.
Aardwetenschappen.
Aardwetenschappen. Ja. En je hebt aardrijkskunde gedoseerd.
Ja, dus na de middelbare school, na VWO 6 was ik 17, toen ging ik op kamers en toen wist ik niet wat ik wilde gaan studeren. En toen heb ik, omdat ik altijd heel nieuwsgierig ben naar de buitenwereld en naar processen op aarde. Ik ben heel snel verwonderd door al het moois van natuur, water, bergen, vulkanen. En toen ben ik aardwetenschappen gaan studeren. Dat is dan vooral ook fysische geografie, dus geologie, geomorfologie, klimatologie, bodemkunde, hydrologie. Dat zijn allemaal processen binnen de fysische geografie. Dus de aardrijkskunde die gericht is op natuur en omgeving.
Oké, maar dat ga je dan studeren? Waar studeer je dat?
In Utrecht, maar dat kan ook in Groningen of in Amsterdam.
Okay, ja.
En ik was 17 en toen ging ik op kamers in Utrecht. En ik, van Weert naar Utrecht is niet zo heel lang, maar toch ben ik daar op kamers gegaan. Mijn zus zat daar ook. En toen heb ik daar die studie gedaan. Dan kreeg ik allemaal leuke vakken die te maken hadden met vulkanen, rivieren, kustbeheer, waterbeheer, allemaal dingen van de natuur en de natuurlijke systemen die je om je heen ziet. En dat vond ik echt super interessant.
En is dat heel theoretisch juist? Gewoon heel veel leeswerk?
Ja, maar ook heel. Het is zowel ook wiskunde, scheikunde, natuurkunde. Maar het is ook heel erg van toepassing. Dus het is ook heel we hebben ook heel veel praktische vakken gehad. Dus practica over scheikunde in de bodem. Maar ook bijvoorbeeld veldwerk. Dus elk jaar gingen we zaken onderzoeken op veldwerk. In het rivierengebied onderzoeken waar de bodem uit bestaat. En dan kijken hoe vroeger de rivieren gelopen hebben. In Zuid-Frankrijk gingen we naartoe om daar te kijken hoe het landschap gevormd werd. En ook hoe de geologie van Zuid-Frankrijk was. En daarna een derdejaars stage. Dat was voor sommige mensen in veengebieden in Rusland of in merengebieden in Zwitserland om te kijken naar klimatologische omstandigheden, dus klimatologisch onderzoek. Maar heel veel anderen gingen bijvoorbeeld naar de kust om te kijken naar Nederland ligt onder zeeniveau en stijgend zeeniveau. Wat doen we met onze zandbescherming en hoe beschermen we onze inwoners? Dus het heeft te maken met alle natuurlijke processen. Dus je kon de kustrichting in, de rivierenrichting in, de bodemrichting in, de klimaatrichting in. En dus het is zowel theoretisch als met veldwerk ook heel praktisch.
Oké.
En daarna ben ik leraar aardrijkskunde geworden.
Ja, maar hoe loopt die lijn dan? Want het is wat je zegt, je gaat toch best wel veel onderzoek ook doen. Dus ik zou me ook kunnen voorstellen dat je dus bij een groot bedrijf gaat werken of klein bedrijf gaat werken, waar je echt het onderzoek naar de bodem gaat doen. Misschien wel voor nieuwe bouwwerkzaamheden of juist voor toekomstonderzoek of het geschiedenisonderzoek. En dat kan natuurlijk alle kanten op met bodem. Maar dan denk je, ik ga lesgeven.
Ja, er zijn heel veel mensen inderdaad. Ja, klopt. Er zijn heel veel mensen die vanuit fysische geografie de advieskant ingaan. Hè, dus bij adviesbureaus over bodem of over civiele techniek of over water of bij Rijkswaterstaat. In ieder geval allemaal in de richting van bodem en water. En dat zijn vaak adviesfuncties of bij de overheid of bij het waterschap of iets dergelijks. En ik wilde eigenlijk heel graag mijn enthousiasme en mijn verwondering over de wereld en dat mensen ook de natuurlijke processen beter leren snappen, maar ook zich daarover te verwonderen. Dat wilde ik graag overbrengen. En ik wist ook helemaal niet wat ik wilde worden. Mijn vader is leraar op een basisschool. En uitleggen, enthousiasme overbrengen, inspireren heeft altijd wel in mij gezeten. Omdat ik zelf heel snel verwonderd raak van alle zaken om me heen. En ik vond de theoretische kant, ja, misschien wat minder, de technisch-theoretische kant wat minder interessant. En uiteindelijk heb ik gesolliciteerd op een baan bij de Vrije School in Maastricht als aardrijkskundeleraar. En ik vond het fantastisch. Ik heb daar eigenlijk een geweldige tijd gehad als leraar. Ik vond het helemaal tof om de leerlingen gewoon uitleg te geven over platentektoniek, over vulkanisme, over gesteenten, over klimaatprocessen. Ik vond het echt fantastisch.
En dat deed je in Maastricht? Ja. Maar je woonde op dat moment nog steeds in Weert?
Ik was van Utrecht. Ik ben vanuit Utrecht naar Weert gegaan. Daar ben ik weer teruggegaan. Ik hou heel erg van die stad, dus dat is mijn
heel goed,
thuis. Dat is echt mijn thuis. Ik spreek ook Weerts en dat is echt mijn thuis. En toen ben ik...
Ja, podcasts kunnen niet ondertitelen, dus ze kunnen niet overschakelen.
Maar ik denk dat de meeste mensen ook wel een beetje plat kunnen verstaan. Nou, en toen ben ik inderdaad, toen ik die baan in Maastricht kreeg, ben ik naar Maastricht verhuisd. En dat vond ik ook heel erg fijn. En daar heb ik 5 jaar uiteindelijk aardrijkskunde gegeven. En ook Russisch nog voor enkele leerlingen. Dat was ook heel leuk.
Maar vertel ik dadelijk wel even. Graag.
En toen ben ik daarna weggegaan bij de Vrije School. En toen ben ik naar Fontys lerarenopleiding in Tilburg gegaan om les te geven aan docenten.
Okay.
Dus toen gaf ik aardrijkskunde aan docenten aardrijkskunde. Dus dat docentenvak dat zat er eigenlijk altijd in. En in de tussentijd, om dat nog even gecompliceerder te maken, heb ik gesolliciteerd als reisleider in Rusland. En ben ik ook nog 7 jaar lang in alle vakanties die ik had als reisleider met Nederlandse toeristen naar Rusland gegaan.
Een fully packed year dus.
Ja, nou dat ging ik in de meivakantie, zomervakantie, herfstvakantie met Nederlandse toeristen naar Rusland. En alle andere dagen gaf ik les.
Ja.
Dus, en in de tussentijd kwam ik dus ook in de Raad van Weert terecht. Dus de geschiedenis is Utrecht, Weert, Weert, Maastricht, in Maastricht aardrijkskunde lesgeven. In de tussentijd daar ook reisleider geworden in Rusland. Toen terug verhuisd naar Weert, omdat ik ging lesgeven in Fontys in Tilburg. Dat reisleiden deed ik gewoon ook nog daarbij. Toen kwam ik in de raad terecht in Weert en toen heb ik dat even gecombineerd en uiteindelijk werd ik in 2014 wethouder. En toen heb ik die andere zaken opgezegd. Dus toen was ik geen reisleider meer en geen leraar meer. En alle drie die banen heb ik geweldig gevonden. Omdat je alle drie die banen bij met mensen bezig, met inspireren, verwonderen, uitleg geven, vragen beantwoorden, dingen uitzoeken. Ik vond het fantastisch.
Maar dat betekent ook gewoon dat je de hele dag vol staat.
Ik ben altijd druk. Heb altijd maximaal gewerkt en heb altijd genoten van alles wat ik op dat vlak heb gedaan. Voor mij heeft een dag te weinig uren.
Ja, die kunnen niet bijkopen. Nee, zover zijn we nog niet.
Nee, dat wil ik ook niet.
Nee. Nee. Nou ja, als je nog wat meer erbij wil doen. Nee, maar ik kan wel voorstellen dat je zegt van ik ben bezig eigenlijk met het lesgeven natuurlijk in Tilburg, pak het dan even. En je hebt dan ook nog eens een keer het feit dat je natuurlijk die reizen maakt. Dat is natuurlijk ook voorbereidingswerk wat daarin zit. Dus je bereidt al heel veel voor, want lesgeven is ook heel veel voorbereiden, heb ik geleerd. Je bereidt die reizen voor. En dan ga je ook nog eens een keer verkiesbaar worden om in de raad te komen in Weert. Dat zijn ook weer heel veel stukken lezen.
Ja, en het heeft alle drie te maken, klinkt heel stom, met reizen, verwonderen, de wereld om je heen. Dus zowel het raadslidmaatschap gaat over de wereld om je heen, mm-hmm, verbeteren, iets beter achterlaten dan het was, en de liefde die je voor je stad voelt. Het docentschap aardrijkskunde gaat over de wereld om je heen leren ontrafelen. Hoe mooi is een stuwwal? Hoe is die stuwwal ontstaan? Hoe kan het dat er maasgrind ligt op de plateaus van Zuid-Limburg? Allemaal dat soort interessante weetjes en zaken ontrafelen. Het gaat ook over de wereld om je heen. En reisleider gaat natuurlijk ook over inspiratie en verhalen vertellen over de geschiedenis van het land en de wereld om je heen. Dus wat die drie met elkaar binden, zit in mij, namelijk de verwondering om de wereld om je heen en proberen de wereld uit te leggen en de mooiheid en de schoonheid ervan te zien en mensen dat ook te laten zien. Dus zowel raadslidmaatschap als lesgeven aardrijkskunde als het reisleiden in Rusland heeft daarmee te maken. En dat heb ik echt, daar heb ik zoveel energie van gekregen dat ik dit dus kon. Mm-hmm. En ik gaf niet 5 dagen per week les in Tilburg. Ik gaf daar 4 en daarna 3 dagen les. En dat raadslidmaatschap was in de avond. En in de vakanties ging ik dus naar Rusland. Dus het beet elkaar niet. Maar het was wel veel ballen in de lucht hangen. Ja. Dus het was wel druk. En ik raakte daar soms ook wel heel erg druk door. Maar door dus die eigenlijk bron van wauw, het is allemaal met omgeving en met reizen en met interesses te maken, heb ik daar echt elke minuut van genoten.
Ja, dat is ook, als je die energie er niet uithaalt, hou je dit ook niet vol. Dat is natuurlijk ook wel weer die link. Wist je dan al van heel jongs af aan dat je mag gaan stemmen al van oké, GroenLinks is dan mijn partij?
Omdat ik GroenLinks vooral heel erg na vind denken over de toekomst en ook heel erg creatief vind. Ik vind het een ideeënpartij. Het is een partij die openstaat voor alle gezinten van allerlei afkomsten, jong, oud, geslachten, maakt niet uit wat. Ik vind het een open ideeënpartij waarin je ook de groene en de rode, de sociale waarden met elkaar combineert. Dus je strijdt voor rechtvaardigheid, klimaatrechtvaardigheid. Je kijkt naar de aarde om je heen. Je wil niet afwentelen van dingen die je nu gebruikt op toekomstige generaties. Maar je wil ook niet afwentelen op andere plekken in de wereld die je belast voor de consumptiepatronen die je hier hebt. En als je al die zaken, sociaal, gelijkwaardigheid, toekomstgerichtheid, groen en ideeënpartij bij elkaar combineert, en was dat eigenlijk voor mij heel logisch om daar lid van te worden. Het is voor mij de partij die ultra bij mij past.
Ik weet de situatie in Weert niet, maar ik weet hoe stevig GroenLinks gepositioneerd zit in al daar, zou ik het zo zeggen.
Toen ik in 2010 me actief wilde stellen in de Weerter gemeenteraad, mm-hmm, had GroenLinks 0 zetels en was GroenLinks er dus niet. Mm-hmm. En toen ben ik bij een lokale partij aangesloten, ondanks het feit dat ik wel altijd de GroenLinks-gedachte heb gehad. En die lokale partij was ook echt helemaal prima, kwam uit een werknemersverleden, een vakbond, dat heette de Werknemerspartij uit 1931. Daar heb ik me ook echt genoten en in lokale politiek heb ik daar via die partij ook wel verschil kunnen maken. Dus vanaf 2010 tot 2014 zat ik voor die lokale partij in de raad. En in 2014 werd ik namens die lokale partij wethouder. Toen was ik ook al lid van GroenLinks trouwens. En daarna ben ik volledig lid geworden van GroenLinks. En ben ik ook uit de lokale politiek vertrokken. En ben ik in de Limburgse politiek gewoon echt namens GroenLinks gedeputeerde geworden. En voor heel veel mensen was dat een soort coming-out. De tweede coming-out. Eerste dat ik tijdens mijn studententijd dat ik met Roy getrouw, of in ieder geval dat ik op mannen val. En een tweede was, hij is niet van een lokale partij, hij is ook nog van GroenLinks, bij wijze van spreken.
Ja, ik denk dat er voor heel veel mensen wel dat niet heel makkelijk klikt, zeg maar. Hè? Sommige mensen zien de lokale partij en heel veel lokale partijen zijn toch de nationale partijen ook. Maar je kunt inderdaad lid zijn van beide. Het is, als je je krachtig maakt voor je eigen regio, dan kun je dat onder een andere titel doen. Terwijl nationaal.
Ik was lid van GroenLinks en was wethouder namens Weert Lokaal. Ja. En bij Weert Lokaal zitten heel veel mensen met allerlei achtergronden, die allerlei lid zijn van allerlei politieke partijen, van links tot rechts. En dat was geen probleem. Ja. En dat vonden beide partijen geen probleem. En later werd ik gedeputeerde namens GroenLinks. Dus dat was prima. En ik vind dat ook nog steeds prima eigenlijk. Ja.
Ja, nee, maar op het moment dat jij weer mag stemmen, dan kijk je toch naar de lijst die je daar voor je ziet.
Ja.
En ja, als er op dat moment geen GroenLinks valt te stemmen.
Ja, ik stem nu op mezelf, met de provinciale verkiezingen en ook waarschijnlijk nu met de landelijke verkiezingen op 22 november. Maar dan wordt het dus GroenLinks. En weer lokaal doet ook niet mee met de landelijke verkiezingen of met de provinciale verkiezingen. Maar een leuke partij, een hele goede partij. Ja,
ja, en dan ga je je inzetten voor Weert. Daar komen een hele hoop dossiers waarschijnlijk op je pad waar je eerder nog niet echt mee te maken hebt gehad. Behalve als burger zijn er natuurlijk. Is er dan meteen een richting waarvan je in de groep zegt van, nou, geef me dit dossier maar, want hier wil ik wel me op vastbijten?
Ja, omdat je dus toch wel de idealen hebt die horen bij iemand die aardwetenschappen gestudeerd heeft en die lid is van GroenLinks, wil ik me natuurlijk wel bezighouden met de energietransitie, maar ook een rechtvaardige energietransitie. En ik wil me ook bezighouden met cultuur en onderwijs. Dus het was wel de richting van zowel sociaal en groen. Ik heb toen ook de dossiers energietransitie, natuur, uiteindelijk ook landbouw en ook cultuur en onderwijs gehad. En dat paste heel erg goed. Dat vond ik heel erg fijn om te doen. Het was niet altijd makkelijk, maar heb ik me wel heel erg voor ingezet. En ook nu, GroenLinks wil zich heel erg inzetten voor klimaatrechtvaardigheid. Dus een eerlijke energietransitie, waarin iedereen kan meedoen. Isoleren van huizen, zodat zodat je en energie bespaart, maar ook de mensen die het kwetsbaarst zijn en misschien in tochtige huizen wonen, comfort kunt bieden, maar ook een lage energierekening. En dan zie je ook dat het sociale en het groene ook niet tegenover elkaar hoeft te staan, maar dat samen gaat. Daar staan wij voor. En dat heb ik dus ook wel in die politiek als wethouder ook proberen te doen. Hetzelfde geldt voor kinderopvang, wat ik ook een heel belangrijk onderwerp vond, waarin je ieder kind gelijke kansen geeft in de opvang om aan cultuur of sport of iets te doen. Dus er zijn heel veel zaken die in een kinderopvang heel positief zijn voor kinderen. Dus dat heb ik op alle vlakken heb ik geprobeerd gelijke kansen en toekomstgericht klimaatbeleid te voeren. Dus dat waren mijn dossiers en die heb ik naar me toe getrokken.
Ja, en je zegt 2010, 2014. Dat is ook ongeveer denk ik de tijd dat er steeds meer bij de regionale, de lokale politiek kwam te liggen.
Ja.
Den Haag zei van nou, doen jullie dat maar, hier is een zakje geld daarvoor.
En ja, nou, het probleem was dat zakje geld er niet kwam, maar dat ze wel zeiden, hier, doe het maar.
Ja.
En dat er een bezuiniging ook aankwam, dus over de jeugdzorg bijvoorbeeld. Hè, en de WMO, dat was best heftig, want het geld wordt dus minder en je moet wel de zorg zelf gaan regelen. Dus er was een hele reorganisatie. In 2010 tot 2014 heb ik dat dus aan de zijlijn als raadslid kunnen meemaken. En vanaf 2014 zat ik in een college waarin ook een wethouder zat die zorg had. En die dus inderdaad die hele transformatie en decentralisatie moest vormgeven, samen met andere gemeenten. Dus dat was een hele spannende tijd. We hebben een heel fijne tijd ook gehad in dat college en het college daarna ook. Het is gewoon een hele, het is een fijne stad met fijne mensen.
Ja, dat hoor ik. En het is ook heel fijn als je dan in zo'n omgeving kan werken en je expertise daar ook kan meenemen en dus ook je passie daar natuurlijk in kan leggen. Dan ga je naar een volgende verkiezing toe. Dan denk je van wat ga ik doen? Hè? Ga je binnen de gemeente blijven? Was er een hele makkelijke keuze om te zeggen van nou, nee, ik ga me nu inzetten voor Limburg breed in plaats van Weert?
Nee, dat was niet makkelijk, want ik had het heel erg naar mijn zin in Weert. Ik had in 2014 deelgenomen aan de verkiezingen en toen werd ik wethouder. In 2018 werd ik nog een keer wethouder. Dat was een hele grote overwinning destijds in 2018. Dus dan ben je toch in de coalitie, ben je de grootste partij. Ja. En dan moet je formeren en een coalitie vormen. En toen kwam er in 2021 waren de verkiezingen.
Ja.
De eerste verkiezingen van 2 jaar geleden. De Tweede Kamerverkiezingen. En toen heb ik mij dus ook namens GroenLinks beschikbaar gesteld. En stond ik op nummer 15 ook van alleen de partij GroenLinks. Toen was er een kans dat ik naar Den Haag zou gaan. Alleen verloor GroenLinks toen zetels.
Mm-hmm.
Dus we haalden uiteindelijk 8 zetels, dus dat is niet gelukt. Viel het college in Limburg en kwam Remkes naar Limburg. En toen ben ik in Limburg gestart als gedeputeerde. En ik vond het afscheid in de gemeente Weert heel zwaar, omdat ik mijn hele politieke leven gegeven heb voor die stad.
Mm-hmm.
En ik vond het geweldig om samen te werken met de organisaties, de verenigingen, de raad, de ambtenaren vooral, de collega's. Ik heb daar een hele mooie tijd gehad, dus ik vond het heel jammer om daar na 7 jaar te vertrekken. Maar het was ook wel mijn eigen keuze om daar na 7 jaar te vertrekken, omdat ik dacht, ik kan in Limburg ook heel veel voor Weert doen. En ik heb in Limburg ook heel veel goede ideeën, niet alleen voor Weert, maar ook voor heel Limburg. Dus ik vond het jammer om de mensen te moeten verlaten, maar ik blijf gewoon in de stad wonen en ik blijf me gewoon ook inzetten voor het totaal inclusief, de stad Weert. Dus, jammer, maar ook gewoon uiteindelijk heel goed, want ik heb heel veel kunnen doen.
Ja, het is sowieso een nieuwe uitdaging en dat geeft ook weer nieuwe energie. Dan moet je weer gekozen worden natuurlijk voor Limburg.
Nou ja, dit was het inspringen in 2021. Dus er was in 2019 verkiezingen in Limburg. 2021 viel het college. Dus er waren geen verkiezingen. Ik ben toen daar als bestuurder aangesteld, als gedeputeerde. Hè, natuur en stikstof, hele zware portefeuille. Leuke portefeuille.
Daar komen ze ook wel op.
Ja.
Maar hoe word je dan gekozen dan?
De partij GroenLinks kon iemand voordragen.
Oh,
en ik was die persoon, omdat ze me gevraagd hebben vanuit in Weertand te vertrekken en in Maastricht voor 2 jaar gedeputeerde te zijn. En dat heb ik gedaan. Ik heb daar ja op gezegd, omdat het ook de portefeuilles waren die heel dicht bij mijn hart liggen. Mm-hmm. Natuur, stikstof, milieu, maar ook erfgoed, cultuur, archeologie. Dat was ook in mijn portefeuille. Dus ik vond dat eigenlijk een fantastische portefeuille. En dat dacht ik ga dat doen om ook de bestuurscrisis in Limburg tegen te gaan. En het was ook een hele mooie tijd. We hebben een heel mooi college gehad. En in 2023 waren er nieuwe verkiezingen. Daar heb ik ook aan meegedaan. En toen hebben we ook gewonnen. Alleen GroenLinks kwam niet in het nieuwe college terecht. Waardoor dat ook de functie gedeputeerde ophield voor mij. Dus toen was er niks. En toen viel het kabinet. En toen heb ik een brief gestuurd. Dat is de totale geschiedenis.
Nou, kijk, heel fijn om de totale geschiedenis te zien. Nou. Ik pak het ook even terug op het Limburgs, hè, want daar is natuurlijk deze podcast ook wel groot deels over opgebouwd, zou ik maar zo zeggen. Want je zegt al, dan kan ik ook iets doen voor Limburg. Niet alleen voor Weert, maar ook voor Limburg breed. Komen er dan daadwerkelijk andere punten op tafel? Of is het gewoon Weert maar groter?
Nee, het is echt andere punten. Want waar je in als provincie heb je ook andere taken. Hè? Dus bijvoorbeeld de provincie is verantwoordelijk voor de wet natuurbescherming na te leven. De provincie moet vergunningen verstrekken voor bijvoorbeeld stikstof. De provincie kijkt naar het houdt toezicht op gemeenten qua financiën, qua erfgoednaleving. De provincie heeft een monumententaak. De provincie heeft gewoon verschillende taken die anders zijn dan bij een gemeente. Bij een gemeente ben je toch een lokaler bezig met verenigingen, het gemeenschapshuis, de stoepen, de ruimtelijke ordening. Dat is de provincie natuurlijk ook. Maar er zijn gewoon verschillende taken en je bent op een hoger schaalniveau bezig. Dus je zit ook meer tussen gemeente en het Rijk in. Dus ik zat ook heel vaak in interprovinciale overleggen, samen met andere provincies, met de minister bijvoorbeeld. En dat zit je als wethouder veel minder. Dus als provinciebestuurder zit je met wethouders aan tafel, maar je zit ook met ministers aan tafel. Dus het is echt het tussenbestuur. En dat is veel omvangrijker. De ondersteuning is daar ook veel groter. Er werken 1000 mensen. Je hebt meer invloed omdat het over de hele provincie gaat. Over 1,1 miljoen mensen in plaats van over 50.000 in Weert. Ja. Dus het zijn meer dossiers, zwaardere dossiers, betere ondersteuning. En meer contacten met het Rijk en de gemeente. Ja.
En je zegt al van je wordt dan voorgedragen door de zittende partij op dat moment. Hè, dus iedereen mag zijn eigen mensen weer voordragen.
De staten. De staten hebben ons uiteindelijk bij meerderheid aangesteld.
Ja. En dan worden die functies ook weer verdeeld? Ja, jij zegt al van, ja, ik wil dit natuurlijk doen, want dit is waar mijn kracht ligt. Dan ga je dat in plaats van voor 50.000 voor 1,1 miljoen mensen doen. Dan ga je dus ook aan de slag voor 1,1 miljoen mensen. Maar ik kan me voorstellen dat je in Weert zeg maar veel dichter bij de mensen staat, want je woont daar, je leeft daar, je loopt er naar buiten toe, je gaat naar de bakken, je gaat naar slagen, je participeert in de cultuur. Hoe doe je dat dan als je in Maastricht zit?
Nou, wij hadden natuurlijk ook net zoveel afspraken in Maastricht. Als er in Maastricht iets te doen was, bijvoorbeeld over het NC-terrein of over monumenten. Of ik had in Nederweert gesprekken met boeren over stikstofreductie of over natuurherstel. Je komt door heel Limburg. Dus het is, je bent dat niet alleen voor Weert. Je komt dus door heel Limburg. En je leeft gewoon in Weert. Dat is je dagelijkse leven. Maar ik ben in Reuver geweest, in Mook, in Heerlen. Ik ben eigenlijk bijna in alle gemeenten geweest, omdat alle gemeenten bepaalde vragen hebben ten aanzien van monumenten, archeologie, erfgoed, maar ook natuur, stikstof en milieu. Dus zaken die in mijn portefeuille zaten. Dus je komt in elke gemeente en je behandelt elke gemeente de casus zoals je ze in de provincie behandelt.
Oké.
Dus het maakt niet uit.
Nee, het is gewoon drukker.
Ja, drukker, maar ook minder drukker, omdat je beter ondersteund wordt. Je wordt heel goed begeleid door iemand die je agenda bijhoudt, je adviseurs. Er waren heel veel goede ondersteuners. En in de Weert overigens ook, alleen minder, omdat het een kleinere stad is. En in de provincie was dat echt heel erg goed georganiseerd. Waardoor je heel erg goed gewoon kunt besturen en besluiten kunt nemen. En dat vond ik heel fijn. Dus het is heel druk. Maar er wordt ook alles aan gedaan om je te ontlasten in organisatiedingen. Dus ja. Dat was echt super. Ik vond dat een hele mooie tijd. Echt een fantastische tijd.
Ik kan me iets van voorstellen.
Ik heb problemen kunnen oplossen. Boeren die zonder opvolger zaten. En er moest een stuk stikstofreductie plaatsvinden. We hebben 25 boeren kunnen opkopen in samenwerking met de organisaties. Dat was een landelijk voorbeeld. Dat was nergens in de provincies gelukt. En dat was zonder veel tegenslagen. We hebben heel veel mooie dingen kunnen doen.
Voor de context, voor de mensen ook, dit is de afgelopen jaren gebeurd.
Dit was in 2023 en 2022, ja.
Dus dat alles wat in de media werd geroepen van zoveel boeren zijn er tegen en het gaat niet en het lukt niet.
Als je samenwerkt, we hebben samengewerkt met natuurorganisaties, agrarische organisaties, waterschappen, gemeenten, provincie, we hebben gewoon samengewerkt en samengekeken naar, is opkoop hier gewenst? Ja, opkoop is hier gewenst, want boeren hebben niet altijd een opvolger. Er zijn heel veel boeren die zich gemeld hebben om zich vrijwillig te laten opkopen. En er was een regeling, toen hebben we maximaal ingezet op die regeling. En dan hebben we uiteindelijk een groot aantal kunnen uitkopen, waardoor we al een stap gezet hebben in stikstofreductie. Dus dat was heel positief en dan raak je ook wel dat je denkt, je kunt het verschil maken, je kunt iets bereiken en je kunt het doen door zonder te polariseren en het samen te doen. En dat is bij ons in Limburg wel goed gelukt.
Ja, want Limburg, hè, er zijn natuurlijk een hele hoop boeren in Limburg. Dat zal misschien in Den Haag wat minder zijn, zal ik het zo zeggen. En er wordt toch vaak gezegd, het wordt vanuit Den Haag besloten, maar de provincies worden ermee opgezadeld. Is er op dat moment ook voor jou dat je daar, ja, klinkt heel stom, targets aan krijgt? Dat je zegt van, nou, oké, je moet in het komende jaar, zorg er maar voor. Zorg maar ervoor dat er...
Nou, je hebt beleid, hè? Dus je hebt beleid. En in dat beleid staat, we willen natuurgebieden met elkaar verbinden. We willen zoveel hectare natuur realiseren. We willen de stikstofuitstoot op die manier omlaag brengen. 50% staat in de stikstofwet in 2030. Sommige mensen willen er 2035 van maken. Maar in ieder geval stikstofreductie. En stappen zetten in de reductie. En dat zijn geen targets, dat is gewoon beleid. En het is verstandig om dat te doen. Hè? Dus dan ga je daar aan dat beleid werken. En je bent als bestuurder, ga je dat uitvoeren met je college en de staten. Dus en dan hebben wij daarin stappen gezet. Kijk, je kunt ook beleid maken en vervolgens niets doen. Maar je moet beleid maken en vervolgens ook daadwerkelijk dat uitvoeren. Zodat je ook datgene wat je wil ook realiseert. En dat is in Nederland op dit moment wel best wel een groot probleem. We hebben van allerlei visies en van allerlei beleidsstukken, maar er is te weinig uitvoeringscapaciteit, er is te weinig we doen het weinig aan om directe resultaten te boeken.
Soms kost dat ook tijd, zou je denken.
Ja,
dus maar... Soms zal het ook niet heel erg zijn.
We hebben al heel lang gezegd, het kost tijd, maar er is ook tijd en er was ook tijd, alleen we hebben die niet juist ingezet of benut. We hadden al veel meer stikstof kunnen reduceren. We hadden al meer natuur kunnen realiseren. Die plannen lagen er, maar die zijn niet uitgevoerd, helaas. We hebben dat wel gedaan. In ieder geval zoveel als mogelijk. Mm-hmm. Dus dat.
op het moment dat... ik heb het al vaker in de podcast gezegd, maar nog niet tegen jou. Ik zit hier niet met een politieke keuze, zeg maar. Nee. Het is een open gesprek, dus af en toe zal ik wat advocaat van de duivel spreken. Dus leg dan vooral jouw visie neer en hoe je dat zou willen aanpakken. Je zegt al, je hebt daar ongelooflijk veel stappen in kunnen maken. Het feit dat er samengewerkt is gewoon heel prettig. Dat zorgt er ook voor dat het wat makkelijker gaat dan dat je daar tegen aan moet vechten. Maar we wonen alle twee in Limburg. We zien het Limburgse landschap. We genieten daar volgens mij ook alle twee heel erg van. Het is prachtig. Maar we zien ook wel dat er nog een hele hoop zaken niet op orde zijn.
Oh ja.
Ik kan me voorstellen dat je als je dan in de Staten zit, dat je dan denkt, ja, ik heb nu al zo'n stapel aan dossiers liggen. Wat wil jij er zelf dan op dat moment nog bij doen? Nee, vanuit je eigen drive en...
Nee, maar als je ziet dat als je de wereld om je heen heel mooi vindt, en je ziet dat er door bepaalde zaken die wereld minder mooi wordt, dan maakt niet uit hoeveel dossiers je hebt, dan wil je de wereld, je wil daarvoor strijden, je wil daarvoor vechten om de wereld mooi achter te laten en gezond achter te laten. Dus als er heel veel uitstoot is en de lucht is niet schoon en mensen worden daar ziek van, dan wil je schone lucht. En als je ziet dat er heel veel uitstoot is van bepaalde pesticiden of nitraat of mest in water en de waterkwaliteit is slecht, dan wil je dat water schoonmaken en gezond hebben voor mensen en dier. En dan wil je daarvoor inzetten en dan wil je kijken om dat op een manier te doen zonder dat er heel veel... problemen ontstaan op ontslagen of en dan wil je de economie hervormen, dan wil je naar een duurzamere, schonere economie toe. En daar blijf je voor inzetten. Het maakt niet uit hoeveel dossiers dat het zijn, want elk dossier heeft daarmee te maken. En je wil natuurlijk op globaal niveau beleid maken en dat ook uitvoeren om een schoner en beter landschap te hebben. Bijvoorbeeld met heggen, hagen, in Zuid-Limburg grachten. Om bijvoorbeeld rondom beken een bepaalde aantal meters bufferzones te hebben. En niet dat je bemest tot aan de beek. Je wil op een natuurinclusievere manier gaan landbouwbedrijven. Minder uitstoot in de lucht. Weet je, dus dat zijn allemaal zaken waarvoor je kunt inzetten. Waar je debat over aangaat. En waarover je resultaten wilt boeken. En hoe meer zetels je haalt, hoe meer invloed je daarover kunt uitoefenen. En samen met mensen dingen kunt bereiken. Met organisaties. Dus... er zijn ook organisaties die dat niet willen, die andere belangen hebben. Er zijn ook politieke partijen die andere belangen hebben. Nou, dat past bij mij niet bij GroenLinks, omdat ik denk dat een groene en schone toekomst voor iedereen heel belangrijk is. En ja, vandaar. En met Partij van de Arbeid en GroenLinks samen gaat dat prima en super.
Maar als je dan in voor Limburg werkt, je hebt daar de beleidsstukken voor liggen. Zijn er dan ook zaken waarvan je denkt, ja, maar hier sta ik gewoon niet achter en ik moet ze wel uitvoeren?
Als wethouder, ja. En als gedeputeerde is dat natuurlijk altijd, komt dat altijd voor omdat je samenwerkt met andere partijen. Dus toen ik aantrad als gedeputeerde, toen was er al besloten door de vorige staten dat het Sterrenbos gekapt zou worden. Nou, daar ben ik fel op tegen. Dat vind ik echt niet nodig om een heel oud bos... met zoveel groene waarde en voor dieren, maar ook voor mensen... en ook erfgoedwaarde, om dat tegen de vlakte te gooien... voor de zoveelste loods, daar ben ik op tegen. Maar dat was al besloten door de vorige meerderheid van de statenleden. Dus dat bos ging tegen de vlakte. En dat was al daar kon ik niets meer aan veranderen. Nou, dat is dan natuurlijk heel pijnlijk. Dat vind je zelf dan ook pijnlijk. Goed, ik heb daar nooit voor gestemd en ik kon het ook niet tegenhouden... maar je zit wel in dat college wat dat dan vervolgens uitvoert. En dan voel je uit wat de meerderheid van de democratisch gekozen statenleden dan hebben gedaan. En niemand heeft dat kunnen tegenhouden. Ik heb dat geprobeerd, ik heb dat intern ook geprobeerd. Maar er was natuurlijk een grote meerderheid die dat wilde. Dus op jouw vraag, soms moet je dingen doen of zit je in een bepaalde groep die... iets uitvoert waar je het helemaal niet mee eens bent. Ja, dat komt altijd voor, want we kennen hier geen alleenheersers. En als je alleenheerser zou zijn, kun je altijd precies doen wat je zelf wil. Maar dat kennen wij hier niet. Je werkt hier samen met mensen en dan geef je dus iets bij. En dan zul je soms denken van, nou, hier sta ik niet helemaal achter. En dan probeer je dat bij te schaven. Maar om dan toch verder te komen en samen te werken, kun je niet volledig doen wat je zelf wil.
En heb je dan in die jaren dat je in de provinciale staten zit, in de gemeente kan ik me ook wel voorstellen, hoor, maar tot dan beleid wordt gemaakt door Den Haag, die dan uitgevoerd moet worden door de provincie waarvan je eigenlijk nu denkt, oké, als ik dadelijk in Den Haag terechtkom, en laten we vanuit gaan tot de combinatie GroenLinks-PvdA genoeg stemmen gaat verwerven om boven de 15 uit te komen, dat, volgens mij in de peilingen lukt dat ook allemaal wel, wel aardig, dat je dan denkt, oké, maar ik heb dit nu hier meegemaakt,
ja,
zowel gemeentelijk als provinciaal, daar ga ik me dan voor inzetten, want dat moet anders.
Ja, juist wat je nu zegt is de reden dat ik graag in Den Haag zou terecht willen komen, omdat ik en gemeentelijk en provinciale ervaring heb, waardoor dat ik wel zie dat sommige dingen die nu dan over de provincies uitgerold worden, niet werken of wel werken. Bijvoorbeeld als het gaat over een spreidingswet voor opvang van migranten, Of mensen die hier politiek asiel of asiel aanvragen, vind ik dat heel belangrijk. Maar ook als het gaat bijvoorbeeld over stikstof en de gebiedsplannen, dus natuurherstel en schone lucht en de waterdoelen die we met z'n allen moeten bereiken. Dus dan zie je dus allerlei regelingen komen die in de praktijk niet helemaal blijken te werken. Zoals bijvoorbeeld nu de opkoopregelingen. Eigenlijk zijn heel veel boeren zouden nu een keuze moeten maken van stop ik of stop ik niet. Maar zij krijgen daarna pas de andere regelingen. Dus omschakelen, verplaatsen, innoveren. Dus eigenlijk zou je eerst moeten weten van kan ik innoveren, verplaatsen, omschakelen. En als je dat niet kan, dat je dan beslist om te stoppen, ja of nee. En nu is dat andersom.
Dus je moet eerst nee zeggen.
Ja, dus dat is best vind ik een niet zo praktische situatie. En zo zijn er meer dingen die wel eens vanuit Den Haag naar de lagere overheden komen, waarvan je denkt, dat werkt zo niet. En dan moet je toch naar je provinciale collega's en je gemeentelijke collega's luisteren. En soms is er ook een andere politieke werkelijkheid. Kijk, in de provincies zijn toch nu, laten we zeggen, BBB, CDA, VVD, op heel veel plekken in Nederland de grootste partijen. Terwijl dat landelijk de koers misschien net iets anders lijkt te zijn, met betrekking tot bijvoorbeeld stikstof. Landelijk wil misschien meer reduceren dan provincies willen. Dus ik kan me voorstellen dat daar zijn wat spanningsvelden. En het is ook, omdat ik in de provincie en in de gemeente gezeten heb, kan ik daar denk ik wel een goede bijdrage leveren om te kijken hoe bepaalde beleidsstukken in de praktijk uitgevoerd kunnen worden.
Je geeft net al aan, als het gaat over de stikstofreductie, landelijk wilt meer dan de provincie, maar jij vanuit je groene hart denkt misschien zelfs, ik wil zelfs nog meer.
Ik ben voor snelle stikstofreductie, omdat ik de natuur kapot zie gaan door verzuring, vermesting en een overmatige voedselrijkdom in sommige plekken waar voedsel armoede meer soorten oplevert. Dus ik zie dat de Mijnweg en de Maasduinen gewoon in slechte toestand zijn, omdat er overal alles overwoekerd wordt door bramen, grassen en er heel veel verzuring plaatsvindt. Dus dan vind ik het normaal dat je snel natuur herstelt en dat je die drukfactoren, dus verdroging, maar ook stikstofuitstoot, dat je die verlaagt, zodat natuur kan herstellen. En natuur is iets van ons allemaal en niet iedereen ziet dat het niet goed gaat met de natuur. Maar als je ecologen vraagt en je hebt verstand van ecologie, dan zie je dat het niet goed gaat met de biodiversiteit. En dat je dus ook samen met boeren en samen met natuurorganisaties de boeren en de natuur niet tegenover elkaar moet zetten, maar juist samen daarin moet versterken, zodat je en natuurinclusieve landbouw krijgt en dus de natuur kunt versterken. En dan wil ik inderdaad sneller, want we zijn al heel lang bezig en er is nog niet zoveel veranderd.
Maar het punt kwam uit, wat wordt er opgelegd door Den Haag en wat vanuit de provincie, zeg maar. En als Den Haag nu al zegt tegen de provincies, dit is het doel wat we willen halen, en heel veel provincies zeggen toch, dit halen we gewoon niet. En hopelijk wordt de GroenLinks Partij van de Arbeid heel groot en heeft dan ook de zeggenschap om dat aan te passen. Dan zeg jij eigenlijk, doe dan nog maar meer.
Nee, ik zeg niet meer, we moeten een stap zetten. We hebben nu niets gedaan met z'n allen in Nederland.
Nou ja,
we hebben in Limburg 25 boeren opgekocht, maar dat is een klein deel. Dus we hebben nu weinig gedaan en dan moeten gewoon snellere stappen gezet worden. Dat kan door de gebiedsplannen uit te voeren en dat kan door ook gewoon te normeren, Je mag nog maar zoveel uitstoten te beprijzen. Dus dingen die je niet meer wil duurder te maken, dingen die je wel wil goedkoper maken. Boeren te helpen met omschakelen, met groene subsidies om minder vee te houden. Extensiever te gaan werken. Maar ook gewoon, gewoon zeggen van hier kan dit niet meer. Dus bepaalde vergunningen die wij al jarenlang hebben voor het onttrekken van grondwater naar bij de peel bijvoorbeeld. Dan moet je op een bepaalde manier kijken of we niet grondwater kunnen gebruiken, maar oppervlaktewater kunnen opvangen van regen. En zo je gewassen kunt besproeien of op sommige plekken bepaalde teelten niet meer toestaan. Dus ik zou daar sneller stappen in willen zetten dan we nu doen.
Maar is het dan een stuk wat de nationale overheid zou moeten aanpakken of juist de provinciale overheid?
Beide.
Okay.
Beide. Dus ook daarin zit samenwerking. Je kunt niet zonder elkaar. De provincie is verantwoordelijk voor de wet natuurbescherming, maar nationaal moeten wij bepaalde grenzen stellen, normen stellen, om ervoor te zorgen dat provincies ook daadwerkelijk in staat gesteld worden om dat te doen. En ook ervoor zorgen dat dat ook uitgevoerd wordt. Dus we kunnen niet zonder de provincies, maar de provincies moeten wel af en toe een tik op de vingers krijgen om het ook gewoon echt resultaat te boeken. Want heel veel provincies willen bijvoorbeeld niet het natuurnetwerk vervolmaken, terwijl dat we dat samen met het Rijk en de provincies hebben afgesproken. Maar heel veel provincies willen gewoon geen landbouwgrond opofferen voor bijvoorbeeld woningbouw of natuurontwikkeling. Terwijl dat sommige landbouwgrond niet direct bijdraagt aan onze voedselproductie. Zoals bijvoorbeeld lelieteelt of bijvoorbeeld graszoden. En dat is. We hebben gewoon een ruimteprobleem in dit land. We hebben zowel natuurontwikkeling als woningbouw, als landbouw, als infrastructuur in een klein land. En we zullen daarin keuzes moeten maken. En die keuzes zijn altijd heel erg pro-landbouw gemaakt. En nu zullen er ook nog steeds pro-landbouw keuzes gemaakt moeten worden. Alleen zal er ook ruimte nodig zijn voor andere zaken die we in het land belangrijk vinden. En dat moeten we samen doen. We moeten dat zoveel als mogelijk samen doen. En daarin is GroenLinks Partij van de Arbeid natuurlijk wil daar iets meer in zetten en iets sneller in handelen dan sommige andere partijen.
Ja, dat samen doen komt natuurlijk heel, heel vaak terug, hè, in zowel GroenLinks als Partij van de Arbeid. Je wilt dat de burger meegaat in het verhaal. Je wilt dat de lokale en regionale politiek natuurlijk daarin meegaat. Maar je zegt inderdaad, we zijn ook maar eigenlijk een heel klein landje met niet heel veel oppervlakte. Met toch steeds grotere wordende uitdagingen, ja, om dat op een juiste manier in balans te krijgen. Er wordt inderdaad ook gezegd, er moet natuurlijk woningen moeten erbij, want er zijn gewoon steeds meer mensen die een woning willen nodig hebben. Hè? Dat zijn natuurlijk ook verschillende zaken. Dat is sowieso niet in een jaar opgelost, of in 2 jaar opgelost, of in misschien ook wel niet 4 jaar opgelost.
Nee.
Met de uitdagingen van de natuur daar nog eens een keer tegenover of bij, of hè, hoe je dat ook wil zien. Afgelopen debat van bij de college tour was het een beetje de vraag, is er een schuldige of is het gewoon de samenloop van omstandigheden tot we met meerdere uitdagingen zitten?
Als je niet durft te kiezen, dan blijf je met die uitdagingen zitten. Kijk, je kunt je voorstellen, we hebben ruimte, maar als overal veevoer geteeld wordt voor bijvoorbeeld productie die we niet in dit land nodig hebben, maar bijvoorbeeld voor exportvlees, dan inderdaad ben je heel veel ruimte kwijt. Of als je heel veel graszodenbedrijven hebt, dan ben je heel veel ruimte kwijt. Dus wij zijn van mening dat dat niet hoeft en dat je die ruimte anders kunt vormgeven. Voor bijvoorbeeld natuur, maar ook voor natuur inclusievere varianten dan wat we nu allemaal hebben.
De keuze maken.
Moeten keuzes gemaakt worden. Op dit moment willen we alles.
Ja, dat is ook leuk, toch?
Ja, nee, alles, want doordat we alles willen, hebben we een verontreinigde water lopen, een slechte lucht, ongezonde natuur. En dat is wettelijk, moeten we dat aanpakken en dat moet je ook willen. Je moet ook vanuit intrinsieke hart willen dat je de biodiversiteit beschermt en dat je natuur en dat je omgeving milieu schoon blijft. En dat is nu loopt dat tegen allerlei grenzen aan. En omdat we niet kiezen, dus wij willen. Daarin zullen we strikter moeten zijn. Bedrijven zullen moeten bijdragen aan verduurzaming, vergroening, schone lucht en schoon milieu.
Ik denk dat het een hele uitdaging wordt. Zal ik het zo omschrijven?
Dat is een uitdaging, maar als we er niet aan beginnen, dan hebben we dadelijk nog meer verontreiniging en mensen die ziek worden en biodiversiteit die achteruit holt en natuur die ongezond is.
Maar dat is heel, heel moeilijk in te schatten voor mensen, omdat je het niet ziet. Je ziet het niet gebeuren. Hè?
Je ziet het soms wel.
Voor sommige mensen, zal ik het zo zeggen. Als je zegt over ziektes in de toekomst, dat kunnen we ons nog niet voorstellen.
Nee.
De pandemie overkomt ons en dan proberen we iets te doen. Terwijl je ook zou kunnen zeggen, oké, je had ook een idee kunnen vormen van als dit gebeurt, dan zouden we dit of dit kunnen uitvoeren. En dat zijn ook heel lastige vraagstukken. En ik snap ook dat niet 1, 2, 3 een antwoord altijd heeft. Maar inderdaad, je wil inderdaad vanuit de politiek, jij specifiek, heel graag ook dat
dingen veranderen
voor de toekomst goed is. Ja. Hè? Dat begint vandaag en eigenlijk al gisteren en niet
zonder daarmee bedrijven weg te jagen of wat dan ook, maar bedrijven helpen te vergroenen. Bedrijven die willen vergroenen en sociaal willen investeren zijn onze bondgenoot.
Ja, nou, ik denk dat uiteindelijk inderdaad heel veel bedrijven inmiddels wel in ieder geval in hun gedachten hebben van oké, we willen, maar weten nog niet hoe. En als de overheid daarbij helpt, is dat natuurlijk heel prettig. Op het moment dat de 22 november is geweest, er komt een uitslag uit. GroenLinks Partij van de Arbeid mag mee regeren, of gaat mee regeren, of in welke constructie het ook zal worden. Het zullen sowieso weer 3 of 4 partijen gaan worden. Als je nu naar de huidige peilingen kijkt, het is moeilijk om een meerderheid te vormen, volgens mij met 2. Sta jij daar dan met... Oké, ik wil ook meedoen, want ik ben ook gekozen. Hè? Gaan we daar even vanuit. Hè? Er zijn 27 zetels naar Partij van de Arbeid, GroenLinks Partij van de Arbeid gegaan. Mag je dan op de deur kloppen en zeggen, ja, maar oké, ik ga meedoen en ik wil graag deze portefeuille? Of is dat dadelijk weer een sollicitatie?
Ja, maar je zit dan in de Tweede Kamer en je wil in de Tweede Kamer omdat je dingen wil bereiken, of in de oppositie of in de coalitie. Je gaat sowieso dingen doen. Hoe dat dan zit met de verdeling van de portefeuilles, dat is een soort van puzzel waarin ik nu nog niet kan zeggen van ik zou die en die en die... Ik weet wel welke portefeuille ik zou willen, maar er zijn natuurlijk veel meerdere mensen in je fractie die bepaalde intrinsieke motivatie hebben of bepaalde kennis hebben en die dat misschien al gedaan hebben en die dat beter kunnen. En het wordt een soort van puzzel uiteindelijk met je hele fractie en de leiding van wie welke portefeuille krijgt. En ja, natuurlijk, het past bij mij heel goed... natuur, stikstof, water of cultuur en onderwijs. Maar er zijn meerdere mensen die breed inzetbaar zijn. Dus het is nog helemaal niet duidelijk wat daarin in de portefeuille ik krijg. Maar ik hoop wel iets wat... allereerst hoop ik veel zetels te halen, maar ik hoop wel iets wat intrinsiek bij mij past. Ja. Wat bij mijn verwondering en bij mijn interesse in de wereld en zo past.
Dus het is niet zo dat op voorhand, zeg maar, als die lijst wordt samengesteld, dat ze dan bij jou aankloppen en... Zeggen, we gaan je een hele mooie plek geven op de lijst en we willen jou als specialist op dit gedeelte opzetten.
Nee, ze hebben niet de mooie plek op de lijst, maar niet van, je gaat dat doen.
Okay.
Dat wordt een puzzel. Er zitten op de lijst staan allerlei mensen met allerlei achtergronden, allerlei kennis en allerlei achtergronden. Dus ook in de zorg of in het onderwijs of uit de klimaathoek. Mensen met financiële kennis. Dus daar moet een soort van... puzzel ontstaan dat je dadelijk niet 8 mensen hebt die onderwijs willen, bij wijze van spreken, of 10 hebt die in de economische hoek zitten. Dat moet een soort diversiteit zijn van deskundigheid, intrinsieke motivatie, achtergronden, regio, alles. En dat gaat daar, die puzzel is nu gelegd als deel 1, namelijk de lijst. En dadelijk wordt de puzzel gelegd, wie past, welke portefeuille past het best bij wie. En daar zal zeker wat geruild en wat... ik weet niet precies hoe dat werkt, maar ik zie daarna uit.
Ik denk dat sowieso, net als ik je zo hoor praten, met passie en de kennis die je hebt, de kunde, ja, dan is het natuurlijk wel heel fijn als je op dat onderdeel natuurlijk ook wel door kan werken.
Maar cultuur past ook bij mij. Dat vind ik fantastisch. Het gaat over verwondering en over verbinding en ontmoeting.
In de cultuursector kunnen we sowieso altijd sterke mensen gebruiken.
Cultuursector vind ik echt, dat is, had ik ook als wethouder, dat is echt, daar hou ik van. Dus dat zou ook bij me passen. OCW, onderwijs, cultuur en wetenschap. Maar goed, ik heb ook internationale dingen tussen. Ik weet het niet. Bij mij past wat minder om volledig in de financiële portefeuilles terecht te komen. Dat past gewoon iets minder goed bij mij. Dus
dat
ik heb wel een hoop om in de groene portefeuille terecht te komen.
Oké, laten we een beetje richting de afronding gaan.
Ja.
Als je zegt, je wordt dan verkozen voor de Tweede Kamer. Ambieer je ook een volgende stap daarin?
Wat tof, ja.
Of zeg je van, nou, laat me maar gewoon eerst 4 jaar eens even kijken.
Ik denk dat ik nog wel wat ervaring moet opdoen, ja. Ik denk dat het ingewikkeld is om meteen van de ene bestuursfunctie naar de andere bestuursfunctie te gaan. Ik denk dat je ook een beetje het klappen van de zweep in Den Haag moet kennen. Alvorens je daar gewoon als minister of staatssecretaris aan de slag gaat. Ik heb überhaupt heel veel zin om naar Den Haag te gaan, om me in te zetten voor GroenLinks Partij van de Arbeid en eigenlijk mensen te vertegenwoordigen en Limburg te vertegenwoordigen.
Heel belangrijk, Limburg
vertegenwoordigen. Ja, alle provincies te vertegenwoordigen, maar ook Limburg, waar ik daar natuurlijk vandaan kom. En ik ga dat eerst gewoon, denk ik, gewoon vanuit de Kamer doen.
Ik had het met Marieke erover van de BBB, die heb ik eergisteren gesproken. De podcast staat daar ook van online. Zij woont in Gulpen. Mm-hmm. Dat is,
ik ken haar. Ik heb 2 jaar geleden heeft zij ook meegedaan aan de Tweede Kamerverkiezingen. En toen namens het CDA. En toen heb ik een paar keer een debatje met haar gehad.
Nu doet ze dat voor de BBB. Ja. En had ik ook over na het van, Gulpen naar Den Haag is echt een afstand. Weert Den Haag is dan iets dichterbij. Is jouw idee dan van, ik ga wel blijven wonen in Weert?
Wil in Weert blijven wonen. Weert is mijn stad, zoals ik net al heb, het is gewoon mijn stad. Dus ik blijf in Weert wonen. Maar ik kan me voorstellen dat als ik vannacht waren er weer stemmingen tot ik weet niet hoe laat, 2, 3, 4 uur. Ja, dan kun je wonen kun je in Weert wonen, maar je moet daar zijn. Dus ik ga daar alles aan doen om daar altijd te zijn. Maar ik ga ook gewoon er alles aan doen om in Weert te blijven wonen. Dus dan zou een kamer of ergens een overnachten, dat moet. Kan ik mij niet voorstellen. Maar ik probeer ook gewoon zoveel mogelijk in Weert te zijn.
Ja, maar ik kan me voorstellen, Weert Maastricht, dat was allemaal wel te doen. Dat is
Weert Den Haag, het is Eindhoven Den Haag. Ja, hoeveel zal het zijn? 2 uur van deur tot deur of zo. Als het kan, dan kan het. En als het niet kan en je moet daar zijn, dan blijf je daar ergens in een kamer slapen.
Dus daar heb je al een beetje over nagedacht.
Bookings.com
al
opstaan. Nee, nog helemaal niet. Dat komt wel goed. Dat zie ik niet als het voornaamste, onoverkomelijkste probleem.
Ja. Nou, ik denk dat het heel, heel tof is om dit verhaal te horen en aan jouw energie te horen over wat je wilt en kan doen en wat je al gedaan hebt. Want ik denk dat dat ook wel heel belangrijk is met de kennis en kunde die je mee kan nemen naar Den Haag toe. Is er nog iets waarvan jij zegt, dit wil ik nog echt gezegd hebben?
Nee, ik vind het heel tof dat je dit doet en dat je mensen de kans geeft om een uur iets over zichzelf te vertellen of dat mensen iemand beter leren kennen, ja of nee. En dat mensen ook een beetje kunnen zien van, nou ja, wat voor mensen zijn dan nou die rare politici die ons vertegenwoordigen. Heb ik daar vertrouwen in, ja of nee? Dus dat vind ik gewoon tof. Ik ben op dat vlak denk ik een open boek en ik vind het leuk dat jij de kans dat jij de vragen gesteld hebt en dat ik hier kon zitten.
Ja, dankjewel. Dankjewel dat je je tijd voor wilt maken in een heel druk schema. Ik zei het de afgelopen podcast ook. Er komt straks een blad bij je thuis. Daar staan alle lijsten op. Dat is een heel lang blad geworden. Ook deze verkiezingen weer. Maar het voordeel bij GroenLinks Partij van de Arbeid is dat je niet heel ver hoeft open te slaan.
Lijst 3, dit is de derde lijst.
Ja, dus Het is niet zo ver uitklappen. Je zegt dat je staat op nummer 15. Dus als mensen je zoeken, dan kun je het daar vinden.
Ja.
Ik wil je superveel succes wensen in de komende 3 weken nog. Die dan nog resteren om bij alle huizen naar harten langs te gaan om ze te overwinnen. En heel veel succes. En voor iedereen die dit luistert, morgen komt er weer een nieuwe podcast online, want we gaan gewoon door. Maar morgen is wel, misschien de laatste en anders is het de ene laatste, want er staat 1 afspraak die moet nog verzet worden. Maar morgen met de VVD, dus dan krijgen we een heel ander verhaal te horen dan we nu hebben gehoord. En dat is ook alleen maar goed. En dat had ik ook in de tekst hieronder gezet in de show notes. Van sta vooral open voor mensen, luister naar mensen en vanuit daar kun je natuurlijk je eigen mening creëren, want het is echt niet een verplichting om nu te stemmen op de GroenLinks Partij van de Arbeid nummer 15. Het is wel heel erg gewenst.
Oh, natuurlijk is dat gewenst.
Daarom.
Dankjewel.
Dankjewel. Tot de volgende.